flarden van gesprekken en vlagen van muziek bereiken mijn hersenen. Ik kan niet opmaken of ik droom of waak. Het enige dat ik zeker weet is dat de pijn in mijn keel echt is. Geef me nog een slok om te verdoven, alsjeblieft. Wat zal de dochter van de heks, nee, mijn dochter, anders denken? Victor Lemstra schreef een verhaal over een dromerige roes, koude realiteit en de mythische zoektocht naar inspiratie. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
Het is voor mij een groot plezier om dit te kunnen spreken hier vandaan.
De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, ze blijven vertrouwen.
Historische verhalen. Liefde voor geschiedenis.
Welkom allemaal. In deze podcast praten we met schrijvers van uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal Een kater in Ainola nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tengeler en bij mij zit mijn co-host en de man die zijn vishaak in je ziel slaat tot hij er een mooi verhaal uit heeft geëngeld, Rick van der Vlucht. Hey Rick.
Hey, goedenavond. Ik word steeds grimmiger met die metafoor van jou.
Ja, maar misschien heeft dat te maken met de grimmigheid van de verhalen.
Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen.
Nou, ik wilde eigenlijk gelijk doorgaan met mooi nieuws. Kijk. Misschien kun je die hengel nog eens uitgooien om iets anders op te hengelen. Want misschien kunnen we wel een klein beetje geld gaan hengelen met de podcast.
Nee, dat is een hele mooie metafoor, ja. Want hoe gaan we dat doen, Kei?
Nou, dit is bij deze de lancering van onze Petje Af. petjeaf.com/historische verhalen. Vanaf heden kunnen luisteraars en lezers van Historische Verhalen of gewoon mensen die de missie van de uitgeverij steunen, daar terecht om een kleine donatie te doen als ze dat zouden willen. Het is helemaal vrijwillig en we zijn super dankbaar voor alles wat we kunnen krijgen. De uitgeverij is een commerciële uitgeverij, maar het is naast ons werk, het is geen vetpot. En het is vooral omdat we het leuk vinden om te doen. De podcast doen we helemaal uit vrije wil en gratis. En dat blijven we graag zo doen. Dat vinden we hartstikke leuk. Maar als er mensen zijn die zeggen, ik zou daar best wel waardering voor willen uitspreken, dan kan dat heel goed via petjeaf.com/historische verhalen.
Ja, dat klopt.
Wat gaan we allemaal doen daar?
Ja, er zijn verschillende opties. De eerste optie is de meest... Ik heb eigenlijk helemaal niet scherp wat opties zijn, in alle eerlijkheid.
Het is nog allemaal heel nieuw. Ja,
allemaal heel nieuw.
Ja, mensen kunnen kiezen om een klein bedrag van €3 te doneren per update. Met andere woorden, per verhaal die online komt. Maar mensen kunnen ook zeggen, nou, ik wil gewoon permanent de uitgeverij steunen. Maakt niet uit of er 6 verhalen of 8 verhalen uitkomen of nog meer of nog minder. Ik vind het gewoon een mooi doel. Dus ik steun voor €5 per maand. Als mensen dat doen, dan krijgen ze ook altijd gelijk een nieuwe bundel binnen op het moment dat die uitkomt. En wie weet wat er nog gaat komen.
Ja, klopt. Ik heb best wel ambitieuze plannen. Ik zou graag een extra bijzonder petje af willen maken voor mensen die ooit een keer een schrijf, de workshop, cursus willen volgen. Maar daar ga ik binnenkort even over nadenken en zorg dat dat ook een mooie optie wordt. Dus als je enige ambitie hebt om ook een mooie verhaal te schrijven, zoals onze gast in de studio, dan is die optie zeker erg aanlokkelijk.
Wat een bruggetje toch weer.
Ja, zo uit losse mouw.
Ja. Bij ons zit namelijk Victor Lemstra. Victor was al eens te gast als auteur van de bundel over de vroegmoderne tijd. En een keer met zijn verhaal Zeevlam. En ik raad de luisteraar zeker aan om dat verhaal en het interview erbij terug te luisteren, nummer 12a en b. Want daar hebben we het al uitgebreid gehad over zijn ontwikkeling als schrijver. En dat verhaal ging net als Een kater in Ainola over de componist Sibelius. Waar we in Zeevlam nog kennis maakten met een jongeman die twijfelde of hij zijn passie voor muziek moest volgen, is Sibelius in Een kater in Ainola al een gevierd componist, maar ook een getergde. Zijn drankgebruik speelt hem en zijn gezin steeds meer parten, en in dit verhaal komt daar nog keelkanker bovenop. Weet Sibelius zich nog uit de put te hijsen? Dat is de vraag. Victor neemt de lezer mee in een koortsachtige zoektocht en slaagt erin die vreemde staat van bewustzijn tussen droom en werkelijkheid ook bij de lezer op te roepen. Welkom, Victor.
Ja, hoi. Goedenavond, Rick en Kei. Leuk jullie weer te zien. Ja.
Welkom. Ja, ik weet nog dat dit verhaal binnenkwam. En zo ben ik ook de vorige podcast begonnen.
Ja.
Hetzelfde anekdote. En daar komt er een heel positief verhaal achteraan. Ja, ik weet nog dat ik dit verhaal aan het lezen was. En dat ik een beetje van de ene verbazing in de ander viel. Dat ik dacht van, wat lees ik eigenlijk? Gaat over een haak in een keel? Gaat over een baars? Over een tovernaar? Over een heks? Over... Ja, ik dacht echt, wat is dit? Maar wel echt op een hele positieve manier.
Ik was ook geïntrigeerd. Ik dacht van, maar ben ik nou een historisch verhaal aan het lezen? Welke tijd speelt dit nou af?
Ja, hoe kijk je er zelf naar?
Is het wel een historisch verhaal? Het is meer een verhaal over een bewustzijnstoestand. Net wat Kei al zei. Ik heb geprobeerd om iets te vertellen over de geest van een kunstenaar. Wat er allemaal in gebeurt. En hoe die fantasie de werkelijkheid opzij zet. En dat een kunstenaar ook vaak niet meer precies weet in wat voor toestand hij is. Ik denk dat dat wel iets is voor creatieve geesten die daarmee te kampen hebben. En dat ze zich tegen hen kan keren, maar dat het hen ook tot grote prestaties kan aanzetten. Dat vermoed ik hoor. Ik kan dat niet bewijzen, maar ik heb dat vermoeden dat het zo werkt.
Nou, dan ligt de vraag voor de hand. Heb jij daar zelf ook last van?
Nou, ik heb gelukkig Rick als redacteur om mij op het spoor te houden. Maar ja, mijn fantasie gaat ook alle kanten op. Dus ik ben wel heel blij dat in de juiste baan wordt geleid. We hadden het vanavond nog dat ik dacht van, nou, ik lever een nieuwe versie in van mijn nieuwe verhaal. En ik dacht, nou, nu is het klaar. Nee hoor, nee, we moeten weer terug. Want nee, we zijn dus meer wat verwarrender geworden. We moeten even bijschraven. Dus op die manier werkt het bij mij ook wel een beetje. Als ik helemaal in mijn eentje moet werken, dan krijg ik ook niks af. Dan blijft het alle kanten op gaan. Dus ik vind het wel heel fijn om van buitenaf wat structuur te krijgen.
Mm-hmm. Hoe ben je aan dit verhaal dan begonnen?
Ja, met invallen noteren, met beelden, met zintuigelijke waarnemingen, met fantasieën en ook wat kennis die ik heb. Het verhaal speelt zich af in Villa Ainola. Dat is de woning van Sibelius. Het mooie huis dat ligt ongeveer 50 kilometer ten noorden van Helsinki. Het is nu een museum. Hij heeft daar met zijn gezin gewoond tot zijn overlijden in 1957. En dat is in ieder geval een van de feiten. Een ander feit was ook zijn succes tijdens zijn leven al als componist. Maar dat hij daar niet altijd even goed van bewust was. Maar ook zijn drankgebruik, dat heel veel invloed had. Zelf vond hij dat zijn muziek steeds beter werd door zijn drankgebruik. Maar de mensen die hem goed kenden, die zeiden dat het geen moer uitmaakte. En ik denk zelf ook dat het niet echt veel verschil maakt. Zijn muziek werd ook niet slechter door zijn drankgebruik. Maar het werd misschien anders van karakter. Misschien wat meer bravoure. En in de tijd dat hij niet dronk, was zijn muziek misschien wat meer bespiegelend. Het zijn nuances. En ook schulden. Ja, dus zijn vrouw die ook heel lang daarmee geworsteld heeft. Maar die altijd heel trouw en loyaal is gebleven. Mm-hmm. Die hem ook altijd heeft gesteund.
Ja, want zij speelt wel een rol in het verhaal, maar...
Een bijrol, ja.
Ja, maar ze wordt in het verhaal niet per se heel erg gewaardeerd. Het is een beetje een haatliefde.
Het wordt heel erg miskend. Ja. Ja, er wordt heel erg onderschat van wat ze aan het doen is. En dat ze eigenlijk zijn veiligheid bewaakt. Het geldt ook voor de andere bijfiguur. Dat is Axel Karpelan, dus baron. Baron Axel Karpelan, dat is een vriend van Sibelius. Een vriend, maar ook veel meer dan dat. Hij was ook een geldschieter, een beschermheer, een mentor. Iemand die een spirituele gids was, die hem op het juiste pad bleef houden. Dus die man heeft een hele grote rol gespeeld, ook in de loopbaan van Sibelius. Maar ook zijn vrouw, die ook op de achtergrond heel veel dingen heeft kunnen repareren.
We duiken nu gelijk de details van het verhaal in. Ik wil nog heel even uitzoomen. Kijk, we hebben het de vorige podcast... Omdat het ook over Sibelius ging, dat verhaal best uitgebreid al gehad over zijn leven. Dat gaan we niet allemaal nog een keer doen. Dan moeten mensen maar die andere podcast luisteren. Maar kun je eigenlijk een beetje daar oppikken? Hoe is Sibelius het vergaan sinds dat hij die muziek heeft gevonden? En waar vinden we hem nu? Wat is zijn positie nu?
Hij had al vrij jong succes. En hij kreeg een nationale bekendheid rond zijn 30ste. Hij kreeg ook een staatstoelage, een jaarlijkse uitkering van de staat. Dat vond hij zelf veel te laag, maar waarschijnlijk was het best een aardig bedrag. Maar hij jaste het er allemaal heel gauw doorheen. Hij had natuurlijk ook inkomsten van uitvoeringen van zijn muziek, van lesgeven, van publicaties via de uitgeverij waar hij bij zat. Maar hij had vooral talent om nog harder uit te geven dan wat binnen te halen. Dus daar liep hij ook op vast. Hij had een beetje een rommelig bestaan, ook in het begin met zijn vrouw. Ze hebben heel lang in allerlei huurappartementen gewoond, waar hij ook snel weer weg wilde. En ook door invloed van die goede vriend, die mentor, Axel Karpelan, heeft hij besloten om een huis te laten bouwen. Daar had hij helemaal geen geld voor, maar hij heeft ook weer, dankzij zijn goede contacten, allerlei geldschieters kunnen vinden die dat huis voor hem konden laten bouwen. Het belangrijkste idee van dat huis, Villa Arnola, dat is ook vernoemd naar zijn vrouw Arno, was om hem de rust te geven om te kunnen componeren. Want het idee was ook van de stad leidde hem af. De stad had te veel verleidingen met uitgaan, met feestvieren, met zuipen natuurlijk weer. Ja. Dus het idee was van hij kan daar in alle rust ongestoord steeds betere muziek gaan maken.
Ja, dus die eerste kennismaking met drank in het vorige verhaal, dat is zo echt doorgaan werken zijn leven.
Ja, dat is volledig doorgezet. Hij kon enorme hoeveelheden cognac drinken en champagne natuurlijk. Mooi, een allure had dat en het was vooral heel duur. Dus dat is ook ideaal voor een kunstenaar.
Maar hij schept in het verhaal ook wel op over dat hij zijn maten onder de tafel drinkt.
Ja, dat was in het echt ook. Hij had ook een paar kunstenaarsvrienden met wie hij naar een beroemd restaurant ging in Helsinki. Mm-hmm. Hij stond ook onbekend dat hij hen ook allemaal onder de tafel drong. dat was al wat. Want Finnen kunnen heel erg zuipen, maar deze Finn zou ook nog wat meer dan die andere Finn. Mm-hmm. Dus hij vond het zelf wel een hele prestatie. Heel, ja. Heel trots op.
Want dat doet me ook denken aan de vraag van hoe heb je dan personage Sibelius opgebouwd? Het is een historische figuur. Volgens mij zijn er best wel wat biografieën over geschreven. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, ik heb er wel wat van mijn fantasie op losgelaten. Ik ben er wel heel vrij in geweest. Ik beweer ook helemaal niet dat ik een realistisch portret van hem schilder. Maar het is meer een methode om wat te begrijpen van wat er in zijn geest afspeelde. Het is meer een poging van mij om dat een beetje te reconstrueren. Want volgens mij was het een heel veelzijdige persoon. Heel complex met heel veel verschillende kanten. Lichte en donkere kanten. Mm-hmm. Hij was ook heel populair bij zijn eigen dochters. Die vonden hem fantastisch. Een ontzettend leuke man. En die voelde zich heel veilig en vrolijk. Het zit niet zozeer in het verhaal, maar dat...
Nou, een van de dochters noemt dat wel aan het einde natuurlijk. Dat ze zo veilig bij hem voelt. Ondanks dat ze op het dak haar huiswerk moest maken.
Ja, dat is het gekke. Want die dochters die hadden het zo ervaren. Ze moesten op het dak gaan zitten om huiswerk te maken. Want geluid, dat leidde allemaal af. Want hij moest in alle stilte kunnen componeren. Het lijkt me wel lastig met een gezin met 6-7 mensen. Maar ja, ze gingen dan op het dak. Als het tenminste mooi weer was, gingen ze op het dak zitten. En dan stoorden ze hem niet. Of tenminste, dan had hij het idee dat hij niet gestoord werd. Maar ik had ook met de gedachte gespeeld van wat het als nou misgaat. Als ze op dat dak zitten en er gebeurt iets. Iets onverwachts. Dat was het zetje dat dit verhaal nodig had. Wat hem ook uit zijn koortsdroom, zijn kater haalt. Ja. Hij zakt in zijn fantasie weg, maar... Wat er met die dochter gebeurt, dat is het moment dat hij weer in de werkelijkheid wordt teruggehaald. En eigenlijk is dat een vorm van een redding.
Ja, want het verhaal eindigt inderdaad met een kantelmoment. Of iets wat op een kantelmoment lijkt of zou kunnen zijn. Ja. En er staat nog bij van de vorige podcast dat Sibelius ook een paar jaar nuchter is geweest.
Ja, dat is ook zo. Want ja, Kei noemde het al, hij had inderdaad een tumor. En die tumor wou ik in dit verhaal niet letterlijk noemen. Ik wou er een symbool of een metafoor voor vinden. En ik zat zelf te denken aan die vishaak van die heks die vishaak in zijn keel heeft gehangen. Sibelius had een tumor gekregen van te veel roken en zuipen. En die is er ook operatief uit verwijderd. Dat is goed gegaan. Na een aantal mislukte pogingen is die operatie toch geslaagd. Maar daarna mocht hij van zijn artsen 7 jaar niet meer roken en niet meer drinken. En dat is hem gelukt. Maar toen dacht hij ook van de 7 jaar zijn voorbij. Dit is dag 1 van jaar 8 en nu gaan we weer.
Fijn.
En dat is volgens mij ook wel hoe een alcoholist denkt. Die telt gewoon af. Wanneer mag ik weer?
En daar was de familie ook erg blij mee, neem ik aan.
Ja, dat kun je wel zeggen. Want het is ook wel gedocumenteerd dat Arno, zijn vrouw, dan ook wel achteraf zei van... die 7 jaar van nuchterheid waren de gelukkigste jaren van mijn leven. Ach. Dat is wel gedocumenteerd. Ja. Dat is ook wel tragisch natuurlijk.
Ja,
het vijfde is natuurlijk sowieso iets tragisch. Dat iemand zich inderdaad verliest in de drank. Maar aan de andere kant is wel dat het ook een heel talentvol persoon is die heel veel muziek heeft geschreven.
Ja, en dat ondanks de drank. Maar het heeft natuurlijk wel heel veel invloed gehad op zijn familieleven en ook op zijn gezondheidstoestand.
Mm-hmm. En zou je ons even mee kunnen nemen in wat de muziek van Sibelius zo bijzonder maakt?
Ah, dat is een leuke vraag, ja. Ik ben een muziekliefhebber. Ik hou heel erg van heel veel soorten muziek. Niet alleen van klassieke muziek, maar ook van rock, van speciale folkmuziek, ook van sommige metal. Maar klassiek, ja, daar ben ik mee opgegroeid. En ja, Sibelius heb ik 1 jaar of 20 geleden ontdekt. Ik hoorde het voor het eerst en het blies me achterover. Ik vond het heel avontuurlijk, heel intens, opwindend. En het had heel veel sfeer, het had heel veel structuur. Het was ook of je een uitzicht krijgt op een soort mythologische wereld.
Weet je nog welk stuk dat was?
Ja, dat stuk dat noem ik ook heel even in mijn verhaal. Dat is Pohjola's dochter, de dochter van het Noordland. Dat is een symfonisch gedicht.
Ja, en die speelt ook een rol in het verhaal, die mythe.
Ja, dat is, die mythe die stip ik ook kort even aan. Het is een heel concreet verhaal uit de Kalevala, dus het Finse nationale epos. En Sibelius heeft dat op muziek gezet. En dat heeft hij ook op een heel beeldende manier gedaan.
Hoe kun je die mythe vertellen?
Dus een oude tovenaar, ook een mythologische held, Väinämöinen. En die heeft een weddenschap met Louhi, dat is de heks van het noorden. Dat is de grote tegenstander van de helden uit het land van het zuiden. En zij heeft hem beloofd van, je mag met mijn dochter trouwen als je een boot kan bouwen uit de klos van mijn spinnenwiel. En dan denk je van, nou volgens mij kan dat niet, maar in de mythologie kan dat. Hè? Dus het is magie die dat dan mogelijk maakt. En die tovenaar die bezit daar de spreuken voor en de kennis, die bezit hij daarvoor en die gaat een boot bouwen. Maar die boot wordt gesaboteerd door Louhi, want ze is natuurlijk een takkenwijf en die probeert natuurlijk die weddenschap onderuit te halen. En uiteindelijk slaat Väinämöinen ook met zijn bijl in zijn been. En dan heeft hij al zijn toverspreuken nodig om die wond te genezen. En dan kan hij niet meer verder bouwen aan de boot. Dus eigenlijk verliest hij dan ook weer op die manier de weddenschap.
Ja.
Er zitten altijd hele vreemde wendingen in die mythologie. En dat vind ik ook wel weer spannend.
Ja, als ik aan Victor denk, als ik aan jou denk, Victor, dan denk ik aan Finland, Finse mythologie en klassieke muziek. En dat zit allemaal in dit verhaal.
Dat is wel heel raak, ja. Er is nog altijd een ander. Maar dat hoef ik niet over te zeggen.
Ja. Want volgens mij treffen we je ook op de avond voor vertrek naar Finland.
Ja, inderdaad. De timing is fantastisch. Want hier naast me staat mijn koffer. Morgenochtend vertrek ik naar Schiphol. En dan ga ik met mijn vrouw naar Finland. Dan staat een autootje klaar en dan gaan we rondreizen. Dus als het een beetje mee zit, ben ik donderdag in Villa Ainola. Dus waar mijn verhaal zich afspeelt.
Kijk.
Dus dan kan ik eens even controleren wat ik allemaal heb verzonnen. En wat er nog juist is aan mijn verhaal.
Of je wel van het dak af kan glijden en zo.
Kan je eigenlijk wel van het dak af donderen? Ja, ik weet het niet. Ik moet het gaan controleren.
Ik zou het niet te letterlijk nemen om het te controleren.
Nee, ik ga gewoon van dat bijzondere huis genieten. En ik ben er trouwens al als geweest. Dus ik weet wel ongeveer hoe het eruit ziet. Het mooie is ook van dat huis dat je nog iets van die geest voelt van die Sibelius. Je kunt een paar kamers wel bekijken, maar dan kun je niet naar binnen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook nog zo'n kostuum en een wandelstok en zo'n bolhoed. En dan heb je echt het gevoel dat hij elk moment binnen kan stappen. Dat is heel bijzonder. Er is nog veel te vertellen ook over dat huis. Hij wilde eerst ook helemaal geen waterleiding hebben, want hij had het idee van de waterleiding maakt te veel lawaai. Dat gaat tikken, hè, dat gaat uitzetten en gaat krimpen. En dan word ik afgeleid. Net zoals zijn dochters op het dak moesten gaan zitten. Mocht geen waterleiding, want dat zou hem afleiden bij het werken.
En hij had ook geen verwarming, begreep ik uit het verhaal.
Nee, uiteindelijk wel. Zijn vrouw was zo verstandig om daar wel op aan te dringen. Want de eerste jaren moet het daar ook heel koud zijn geweest. In het was niet warm te stoken. Ze hadden overal een haard in elke kamer. Maar die warmte die vervloog meteen door alle kieren in de muren.
En Finland staat nou niet bepaald bekend om zijn warme weer.
Nee, wat dat betreft had hij beter naar Italië gekund. Maar ja, daar had je al heel veel goede componisten. Dus beter de enige goede componist hier dan een van de velen in Italië of Frankrijk of Duitsland.
Ik kan me wel zo voorstellen dat je een beetje een band opbouwt met de beste man. Je kent natuurlijk zijn muziek heel goed. Je hebt nu 2 verhalen geschreven. Een derde staat min of meer in de stijgers.
Ja, die staat echt klein beetje in de stijger. Dus ik hoop overmorgen dan wat extra ideeën op te doen. Maar, nee, maar inderdaad, ik heb die man een beetje opgebouwd uit dingen die ik heb gelezen, die ik heb gehoord van andere liefhebbers, maar ook dingen die ik gewoon uit mijn duim zuig.
Het verhaal is het tweede verhaal in een drieluik.
Ja.
Heb je van tevoren al bedacht welke onderdelen van het leven je wil gaan vertellen?
Niet meteen, maar ja, het ligt een beetje voor de hand om dan deel uit zijn jeugd te vertellen. Een deel van hem als volwassene, als veertiger. En dan ook als derde deel hem als oude man. te portretteren.
En hoe laat je ze dan op elkaar aansluiten? Als in, hoe zorg je dat ze bij elkaar horen, behalve dat het over dezelfde persoon gaat?
Dus die creatieve geest die zich probeert te uiten. En ja, wat ik ook weer heel bijzonder vind aan Sibelius, is dat hij de laatste 30 jaar van zijn leven helemaal niks meer gecomponeerd heeft. Of bijna niks. Hij heeft alleen nog maar een paar hele kleine stukjes geschreven en wat dingen herzien van eerder gepubliceerd werk. Maar hij heeft na ongeveer 1926 helemaal niks meer geschreven. Dat is natuurlijk weer raadselachtig. En dat is ook een beetje een deel van de legendevorming rondom die man. Van hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Dus daar wil ik nog wel induiken in mijn derde verhaal.
Ja, het is ook best een lastige opgave, zo'n leuk. Want er moet op zichzelf staande verhalen zijn. Er moet los van elkaar te lezen zijn. Maar je moet inderdaad ook zorgen dat een beetje consistentie in zit. Dat het wel bij elkaar past. En ik heb wel auteurs gezien die daar meer moeite mee lijken te hebben dan dat jij hebt, Victor.
Oh, nou, ja,
ik voorzichtig.
Dacht, ik wou net zeggen van ik jou erbij.
Jij zegt heel simpel, oh joh.
Nou nee, maar ik heb jou erbij ook om de boel op het spoor te houden. Dus ik denk dat we daar prima uitkomen. Mm-hmm. Ja. Maar inderdaad, het moet op zichzelf te lezen zijn, maar het moet wel verband houden.
Ja, ik ben los van de inhoud, ben ik eigenlijk ook heel benieuwd naar de schrijfstijl. Ik denk dat jouw schrijfstijl wel echt een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat als je kijkt naar het eerste verhaal dat je hebt geschreven en naar dit verhaal. Ja, volgens mij heb je daar echt veel stap in gezet in de stijl van vertellen.
Ja, ik vind het ook leuk dat je dat zegt. En ik voel dat ook wel zo. En ik vind het ook heel leuk dat het bevestigd wordt. En als ik nu een beetje terugkijk naar mijn eerste verhaal of de eerste twee verhalen. Dan zijn het meer sfeerbeelden dan dat er echt een heel strak idee onder zat. En die verhalen hebben we wel tot een goed einde kunnen brengen. Maar Ik ben nu veel meer in de geest zelf gedoken, in de psyche van mijn hoofdpersoon. En dan krijg je ook een wat complexere vertelling. En je gaat twijfelen van wat is nou echt en wat probeert hij me nou op de mouw te spelden. En dat maakt het volgens mij ook wel spannender.
Klopt. En dat zie je bij de eerste verhaal zit dat er ook wel een beetje in. En die sfeer beschrijvende van dat die priester door dat bos loopt naar die heks toe. Dat zien we ook in een ander verhaal ook wel terugkomen.
Even voor de luisteraar, welk verhaal heb je het dan over?
Eerste verhaal, de Duivelskerk. Heet
de
dat.
Duivelskerk, ja. Ja, dus de Duivelskerk zie je heel erg die sfeerbeelden van dat die priester door het bos loopt. Een beetje de grimmigheid die daar heerst. Dat heeft zich nu ontwikkeld naar echt een focus op de mens. En waarbij het hele historische context, waar normaal gesproken verhaal in geplaatst worden, dat is bij dit verhaal minder. Dat Sibelius is een beetje zijn eigen historische context geworden.
Oh ja, zo heb ik het nog helemaal niet bekeken. Maar nu je dat zegt, vraag ik me inderdaad af, is het wel echt een historisch verhaal geworden?
Het is een definitiekwestie.
Ja, meestal dan vragen we ook mensen in het interview, hè, vertel iets meer over de achtergrond. En vaak is het een klein stukje in een veel grotere historische ontwikkeling. Maar ik had inderdaad bij dit verhaal het gevoel dat het eigenlijk meer een biografisch verhaal is, dan dat het heel veel te maken heeft met de geschiedenis eromheen. Zoals bij het vorige verhaal, bij Zeevlam, was er nog sprake van de spanning tussen Zweden en Finland, of in ieder geval tussen Zweeds en Fins binnen Finland. Maar ook dat speelt in dit verhaal niet zo'n grote rol.
Nee, het is meer een universeel verhaal over wat er allemaal in de menselijke geest speelt. En ja. Het is ook niet typisch 1908. Dat is wel aan te wijzen als de tijdsperiode waarin het zich afspeelde. Maar het had net zo goed nu kunnen zijn of een ander tijdperk.
Mm-hmm. Dus het is zeker ook geen kritiekpunt of zo, hoor.
Ik had... Nee, maar zo vat ik het ook niet op, hoor. Maar inderdaad, het is niet zozeer een historisch verhaal. Dat is een beetje op een zijspoor geraakt hier.
Rick, heb jij uit dit sferische, prachtige, mooie verhaal een favoriete zin en weten te destilleren?
Jazeker. Wat ik altijd zo magisch vind aan het verhaal van Victor is hoe die muziek weet te verwerken in de verhalen. Ja. Ik zelf heb geen enkel idee hoe zou je een muziekstuk verwoorden tot een zin in een verhaal. Maar Victor, dat heb jij gelukkig wel. Dus ik heb een zin uitgekozen die dat een beetje vertegenwoordigt. Die zin gaat als volgt. In de woonkamer klonk die piano weer. Iemand speelde een van mijn Finse volksliedjes. Introvert en een beetje weer barstig, maar vol tederheid. En dat vond ik een hele mooie weergave van hoe zo'n liedje klinkt. Ik heb er meteen een beeld bij. Dus ja, dat vind ik heel knap. En er zitten meer van dit soort zinnetjes in, van hoe je de muziek, zeg maar, in woorden weet te vangen. Dat is erg kunstig. Kan je daar een beetje in vinden, Kei?
Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Maar ik heb wel zelf iets anders uitgekozen.
Ik wacht nog op de dag dat we hetzelfde hebben.
Nou, de muziek speelt er wel een rol in, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb hem iets meer benaderd vanuit het karakter van Sibelius. Namelijk het moment dat zijn dochter op het dak zit en bijna naar beneden valt. En de zin is als volgt. Was dat echt mijn dochter die daar naar beneden schoof? Steeds sneller, schurend over de dakpannen. Hoe zette je zoiets op muziek? Dat hij zelfs op dat cruciale moment, waarin eigenlijk niks meer belangrijk is behalve het redden van zijn dochter, toch nog bezig is met hoe zou ik daar muziek van kunnen maken? Dat vind ik heel typerend voor deze kunstenaar.
Ja, eens. En zo zit er meer van dat soort fragmentjes in, dat de deur open gaat en dat er een klank binnenkomt.
Dat is misschien ook nog wel leuk om even te noemen. Sibelius had synesthesie. En dat is een bijzondere bepaalde hersenstructuur waardoor je kleuren en klanken aan elkaar kan verbinden. Of beelden en klanken aan elkaar verbindt. En hij had in zijn huis ook een aantal voorwerpen waar een klank vanaf kwam. Letterlijk. In zijn hoofd gebeurde dat. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat overmorgen uitziet in Villa Ainola. Maar dan, hij had bijvoorbeeld een hele mooie tegelhaard met groen geglazuurde tegels. En als ik me niet vergis was dat F majeur wat hij dan hoorde. Als hij naar die haard keek, naar die tegels, dan hoorde hij die toonsoort.
Ja, zo'n mooie vrolijke klank toch?
Ja.
Kan het slechter hebben.
Ja, en dat was dan weer een van zijn mazzeltjes hè, in zijn geest. Ja, dat heeft hij goed kunnen gebruiken.
Bijzonder. Ja, want dit is je zevende verhaal voor Stoors verhalen.
Ja.
Nummer 8 wordt het volgende Sibelius verhaal. Waar gaan 19 over? Gaat die ook over Finland?
Nou, zou
ik toch een keer een uitstapje nemen?
Zou ik een uitstapje wagen? Ja.
Naar Zweden of zo.
Ja, in Estland ben ik ook geweest. Of misschien naar Rusland. Ja. Er durft nu niemand meer te komen. Dus misschien is dat een goede gelegenheid om eens een reis in de geest te maken naar Rusland.
Ja, er zijn niet veel verhalen daarover verschenen bij Stoors verhalen.
Nee.
Misschien geen één.
Geen één? Oh, kijk. Dan hebben we misschien al een aanknopingspunt, Rick. Laten we dat eens even in gedachten houden voor het verhaal nummer 8 en 9.
Nee? Ja. Ja, ja.
Victor, heel erg bedankt voor het interview weer.
Ja, graag gedaan.
Mochten de luisteraars op de hoogte willen blijven van verhalen 8 en 9, kunnen ze dan gewoon historische verhalen volgen of kunnen ze die nog ergens anders vinden?
Nou, ik zit hier prima op mijn plek. Dus ze mogen mijn verhalen lezen via historische verhalen.
Dat is goed om te horen.
Anders gewoon naar Finland gaan. Grote kans dat je er bent.
Ja. Ja, ergens langs de Russische grens.
Veldonderzoek.
Ja.
Luisteraars, vergeet ons ook niet te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. En vergeet niet naar petjeaf.com/historische verhalen te gaan. Want dat kan nu.
Inderdaad.
En wie weet mogen we je verwelkomen als historische vriend van de show.
Ja, dan wordt deze show mede mogelijk gemaakt door.
Ja, gaan we zeker nog verder aandacht aan besteden hoe het allemaal precies werkt.
Inderdaad.
Heren, een hele fijne avond.
Yes, fijne avond.
Fijne avond.
Voelt met die cijfers wel heel erg alsof je in één keer on-air, oké, alles aan, bam.
Ja, we worden nu gelanceerd.
Ja, precies.